Gemeente, de schriftlezing vindt u in Jozua 10 en het wordt gevormd door de versen 28 tot en met 43. De schriftlezing is Jozua hoofdstuk 10 en we lezen de versen 28 tot en met 43. En dan lezen wij het woord van de Heere. Op dezelfde dag nam ook Jozua Makeda in en sloeg haar met de scherpte des zwaards. Daartoe verbande hij derzelver koning, hen lieden en alle ziel die daarin was. Hij liet geen overigen overblijven. En hij deed de koning van Makeda gelijk als hij de koning van Jericho gedaan had. En toen toog Jozua door en gans Israël met hem, van Makeda naar Libna. En hij krijgde tegen Libna. En de Heere gaf dezelve ook in de hand van Israël met haar koning. En hij sloeg haar met de scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was. Hij liet daarin geen overigen overblijven. En hij deed dezelve koning gelijk als hij aan de koning van Jericho gedaan had. En toen trok Jozua voort en gans Israël met hem van Libna naar Lachis. En hij belegerde haar en krijgde tegen haar. En de Heere gaf Lachis in de hand van Israël. En hij nam haar in op de tweede dag. En hij sloeg haar met de scherpte des zwaards en alle ziel die daarin was, naar alles wat hij Libna gedaan had. En toen trok Horam, de koning van Gezer, op om Lachis te helpen. Maar Jozua sloeg hem en zijn volk, totdat hij hem geen overigen overliet. En Jozua trok voort van Lachis naar Eglon en gans Israël met hem. En zij belegerden haar en krijgden tegen haar. En zij namen haar in tenzelfde dagen en sloegen haar met de scherpte des zwaards. En alle ziel die daarin was, verbande hij op dezelfde dag naar alles wat hij Lachis gedaan had. En daarna trok Jozua op en gans Israël met hem van Eglon naar Hebron. En ze krijgden tegen haar. En ze namen haar in en sloegen haar met de scherpte des zwaards, zo haar koning als al haar steden en alle ziel die daarin was. Hij liet niemand in het leven overblijven, na alles wat hij Eglon gedaan had. En hij verbande haar en alle ziel die daarin was. En toen keerde Jozua en gans Israël met hem naar Debir. En hij krijgde tegen haar. En hij nam haar in met haar koning en al haar steden. En ze sloegen hen met de scherpte des zwaards en verbanden alle ziel die daarin was. Hij liet geen overigen overblijven, gelijk als hij Hebron gedaan had. Alzo deed hij Debir en haar koning, en gelijk als hij Libna en haar koning gedaan had. En alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overigen overblijven. Ja, hij verbande alles wat adem had, gelijk als de Heere de God Israëls geboden had. En Jozua sloeg hen van Kades Barnea en tot Gaza toe, ook het ganse land Gozen en tot Gibeon toe. En Jozua nam al deze koningen en hun land op eenmaal. Want de Heere, de God Israël, streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 40. Door vers 40. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overigen overblijven. Ja, hij verbande alles wat adem had, gelijk als de Heere de God Israëls geboden had. Tot zover de woorden van onze tekst. Geliefde gemeente, het gebeurde in het jaar 47 voor Christus, dat de Romeinse keizer Julius Caesar een veldtocht ondernam tegen Pontus. En u weet misschien wel van het Nieuwe Testament dat Pontus lag in het huidige Turkije. En daar behaalde Julius Caesar een verpletterende overwinning. En de geschiedkundigen van de oudheid delen ons mee dat Julius Caesar een rapport stuurde naar het Senaat in Rome. En toen schreef hij de gevleugelde woorden, veni, vidi, vici. Dat betekent, ik kwam en ik zag en ik overwon. En deze woorden vol trots en vol overmoed van een menselijke heerser zijn eigenlijk typerend voor de mens. De mens die meent in eigen kracht alles te kunnen en alles te doen. Maar hoe anders leert genade in het leven? Wanneer u God kent in uw leven, dan leert u dat u niets zelf kunt. En dat u genade van God nodig hebt. En juist door die genade wordt u ook in staat gesteld om alles te doen waartoe God u roept. Ook al denkt u, hoe moet het gaan. Maar met mijn God, zongen we in Psalm 18, spring ik over hoge muren. En zegt David, kan ik door sterke benden dringen. En dat heeft Jozua ook beleefd. Toen hij dat beloofde land Kanaan moest veroveren, hij had geen geoefend leger. Hij had geen leger dat gewend was aan de oorlog. En toch moest hij de strijd aanbinden tegen de geoefende legers van de Kanaanitische volkeren. Er waren zo'n 7 volkeren, vertelt de schrift ons. En vele versterkte steden, daar woonden ook de reuzen, grote mensen die krachtig waren, de Enakieten. Maar Jozua wist, het is de Heere die de overwinning geeft. En dat zien wij nu ook in dit gedeelte van hoofdstuk 10, dat het was de Heere die aan Jozua de overwinning gaf. Jozua zei niet, ik kwam, ik zag, ik overwon. Jozua zei, de Heere streed voor mij. En nou willen wij nadenken over dit laatste gedeelte uit Jozua 10. En we vatten het samen eigenlijk in vers 40. Waar staat dat, alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden, de laagte en de aflopingen der wateren en al hun koningen. Hij liet geen overigen overblijven. Ja, hij verbande alles wat adem had, gelijk als de Heere de God Israëls geboden had. Dus we vatten dit gedeelte samen. En we zeggen, Jozua strijdt tegen de koningen van het zuiden. Jozua strijdt tegen de koningen van het zuiden. We zien 3 gedachten. Ten eerste oorlog. Ten tweede oordeel. En ten derde overwinning. Dus Jozua strijdt tegen de koningen van het zuiden. We zien oorlog, oordeel, overwinning. Hebben we vorige week gezien hoe Jozua de 5 koningen die zich tegen hem verbonden hadden gedood heeft. En in die spelonk, in die grot geworpen heeft. En de hele stapel stenen voor de opening van de grot heeft neergelegd. Nu dat klaar is, dan zien we dat Jozua zijn manschappen nu geen rust gunt. Nu moet hij doortrekken. Hij wil ook liever rust hebben, maar hij moet verder gaan. En er staat er dan in vers 28, dat op dezelfde dag Jozua weer doorging met zijn veldtocht. Hij had toch een taak. Hij werd toch geperst en gedreven om die taak te volbrengen. Hij gunde zichzelf geen rust. Ook dat is het geloof wat we in Jozua, de man God, zien. Hij is gedrongen om die taak te vervullen, om het beloofde land te veroveren en onmiddellijk gaat hij ermee door. En dan zien wij dan in de gedeelte daarna een lijst met geografische namen van steden. Eerst heeft hij Makeda ingenomen. En daarna heeft hij Libna veroverd. Vervolgens Lachis. Daarna de stad Gezer. En vervolgens lezen we van Eglon, Hebron en de stad Debir. En het gebeurde door Gods genade. Het gebeurde vaak op dezelfde dag dat de Heere de stad gelijk al aan Jozua gaf. En het waren versterkte steden met muren. Daar moeten we niet gering over denken. Die muren moesten doorbroken worden. Dus dan moesten ze met allerlei apparaten er tegenaan beuken. En vaak lukte dat al op dezelfde dag. Het was een vreselijke strijd. Maar de meeste van deze steden, en het zal tot Jozua's verwondering geweest zijn, dat ze dezelfde dag sloegen ze 's morgens het beleg op en ze vielen gelijk aan. Dat dezelfde dag nog werd de stad al ingenomen. Maar in vers 32 dan lezen we dat met Lachis, het heeft daar 2 dagen geduurd. Ja, ook nog snel, maar toch wat minder snel. Misschien heeft dat te maken met het feit dat we in vers 33 lezen dat Horam, koning Horam van Gezer, optrok om Lachis te helpen. Maar hoe het ook zij, het duurde 2 dagen om Lachis te onderwerpen. En Lachis was ook een versterkte stad, wordt later weer genoemd. Het was een van de fortsteden, Lachis. Later ook van het Tweestammenrijk. Maar het heeft 2 dagen geduurd, ja. Soms kan de Heer ook wel een extra beproeving geven. Soms kunnen we denken, hé, het lukt niet zoals we de vorige keer. En dat de Heer ook in het geestelijke leven soms een beproeving geeft waar we misschien niet op gerekend hadden. Het kan een extra beproeving geweest zijn voor Jozua. Want tegen de achtergrond van deze oorlog moeten we ook zien dat het een geestelijke strijd is. Een geestelijke strijd tussen het volk van de Heere en zij die tegen de Heere zijn. En we kunnen ook gewoon een geestelijke strijd overplaatsen in ons, in het geestelijke leven. Ook een kind van God is een strijder, moet een soldaat zijn, strijden tegen de geestelijke vijanden, tegen de invloeden van de wereld, daarvoor op ons hoede te zijn, die een verwoestende werking kunnen hebben. En tegen ons eigen vlees, dat steeds weer de kop opsteekt, en tegen de duivel met zijn verleidingen, zijn geestelijke strijd. En dan hebben we kracht van de Heere nodig en volharding. Er kunnen ook tegenslagen zijn, er zijn ook nederlagen in die strijd. Gods kinderen gaan niet steeds hoger, hoger, hoger. Nee, het is een lijn dat gaat op en neer. Het is een strijd. En het geloof wordt ook op de proef gesteld, ook wanneer het alleen zwaar toe kan gaan in die strijd. Maar juist in die strijd beleeft u de afhankelijkheid van de Heere en ziet u uw eigen onmacht, uw eigen gebrek aan kracht, zodat u niet meer op uzelf zou vertrouwen en op uw eigen wilskracht, maar dat u gaat vertrouwen op de Heere en dat Hij uw sterkte moet zijn en dat u in alles Hem nodig leert krijgen. Kijk, zo moest Jozua ook strijden. Dat is het geloofsleven. En bijzonder is ook de oorlog tegen Hebron in vers 37. Daar lezen we dat Jozua de koning van Hebron doodde nadat hij de stad had ingenomen. Maar een paar versen daarvoor, vorige week, hebben we gelezen dat de koning van Hebron al gedood was met die vier andere koningen. Dat klopt. Dus waarschijnlijk heeft deze stad Hebron gelijk weer een troonsopvolger op de troon gezet. Natuurlijk moest er weer een opvolger zijn. De troon kan toch niet leeg zijn? Nou, die man heeft niet lang geregeerd. Hij is ook door Jozua gedood. Jozua versloeg ook de stad Debir. Debir. We lezen daarvan in Richteren 1 vers 11 dat de stad ook wel genoemd was Kiriat Sefer. En dat wil zeggen dat dat een aanduiding is van geleerdheid, een stad der boeken. Dat wil dat zeggen. Klaarblijkelijk was dat een stad waar wat scholen waren. Scholen van wetenschap wellicht in dat afgodische Kanaan. Maar Jozua verbande ook Debir. U moet goed beseffen, op dit moment blijft het volk nog bijeen. Het volk is achtergebleven op de uitvalsbasis in Gilgal. En al de mannen, de strijdbare mannen, zijn meegegaan door deze veldtocht. En als ze een stad ingenomen hebben, dan gaan ze er niet wonen. Ze verderven de stad. Soms lieten ze de stad ook staan. Maar doden ze alleen de inwoners en trokken weer verder. En omdat ze ook verder trokken, zien we ook later dat sommige van die steden weer opnieuw ingenomen moesten worden. Het was met name de Enakieten, reuzen, die kwamen weer in Hebron wonen. En later leest u in Jozua 15 dat Caleb die Enakieten weer verdreven heeft, die weer daarna weer in Hebron waren komen wonen. Maar zo lezen wij hier dan deze steden. Dat hele gebied wat veroverd is. En ons treft de snelheid. De ene dag na de andere. Bliksemsnel handelt Jozua in deze oorlog. En hier zien wij de vervulling gesproken door Mozes in Deuteronomium 28 vers 7. De Heere zal geven uw vijanden die tegen u opstaan, geslagen voor uw aangezicht. Door een weg zullen zij u uit tot u uittrekken, maar door zeven wegen zullen zij voor uw aangezicht vlieden. En hier zien we ook het woord vervuld dat de Heere tot Jozua gezegd had. In Jozua 1 vers 5 dat niemand zal voor uw aangezicht kunnen bestaan. Al de dagen van uw leven. Ik zal met u zijn. Snelheid. Matthew Henry tekent hierbij aan in zijn commentaar dat als we de snelheid van Jozua zien en hoeveel hij bereikt heeft onder de zegen van de Heere, dan zegt Matthew Henry heel praktisch dat wij ook met Gods genade en zegen en met een goed gebruik van onze tijd en onze energie ook in weinig tijd grote vooruitgang kunnen boeken, ook in ons werk. Maar dat zal dan wel zijn met Gods zegen en met Gods kracht. Wel nu, Jozua heeft in zijn werk in korte tijd door Gods genade, ook door een goed gebruik van zijn energie en van zijn tijd, heeft hij grote vooruitgang geboekt. En zo zegt onze tekst, sloeg Jozua het ganse land, het gebergte en het zuiden en de laagte en de aflopingen der wateren, dat zijn de berghellingen, en al hun koningen. En in vers 41 wordt het grondgebied samengevat. Het reikt in feite van Kades Barnea tot aan Gibeon. Nou, gemeente, al deze namen zeggen ons toch maar weinig, hè? Van Debir en Hebron, ja, dat ligt er nog altijd. Maar Lachis en al die steden en Kiriat, Kades Barnea, Gibeon, maar je moet zich voorstellen dat Kades Barnea lag helemaal in het zuiden. U weet wel, Hebron ligt ook wat in het zuiden. Maar Kades Barnea nog helemaal in het zuiden. Eigenlijk in het Sinaï-woestijn, kunnen we zeggen. Nou, als je dat hele gebied dan naar het noorden gaat, tot vlak boven Jeruzalem. Daar vlak boven ligt Gibeon. Nou, dat hele gedeelte, inclusief het land Gozen. Het land Gozen, dat is niet het land Gozen van Egypte. Wordt hier genoemd Gozen, was een streek ook in Palestina. Dus dat hele gedeelte, de onderste helft, het zuidelijke gedeelte van Kanaan, is door Jozua nu al veroverd in deze oorlog. En opnieuw mogen we dan een vergelijking maken tussen Jozua's strijd en de geestelijke strijd in het leven van Gods kinderen. Want het leven van een christen is inderdaad een strijdend christen. Een strijdend leven. En de Heer Jezus heeft ook gestreden. En Jozua is hier een beeld van de Heer Jezus. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag heeft de Heer Jezus ook gestreden door middel van de apostelen. En is het evangelie heeft zich sterk uitgebreid door heel het Midden-Oosten heen. En voor 1000 jaar lang heeft daar in het Midden-Oosten is daar een bloeiende kerk geweest. Het is pas in de late middeleeuwen eigenlijk helemaal te gronde gegaan. Maar lange tijd in Irak, in Afghanistan, in al die landen was 1000 jaar lang een bloeiende kerk. En de Heer Jezus heeft ook gestreden en ervoor gezorgd dat er in korte tijd velen tot bekering kwamen. De Heer Jezus heeft daartoe op aarde ook de goede strijd moeten strijden. Hij heeft zijn leven afgelegd. En allen die hem leren liefhebben, zij hebben ook die strijd leren strijden. En in deze strijd is er geen plaatsvervanging. U kunt niet iemand anders voor u laten strijden. Soms had je vroeger vervangende dienstplicht. Dan kon je het nog afkopen in de 19e eeuw, meen ik, de wetten. Dan kon je een knecht, kon je geld geven, dan zou hij voor jou het leger ingaan. Maar dat kan niet in het christelijke leger. Al Gods kinderen moeten strijden, zijn in de oorlog. En in deze oorlog is de strijd niet met vlees en bloed, maar het is een geestelijke strijd. Met het gebed en met Gods woord en door het geloof volharden, volhouden. Ook ziet u geen uitkomst. En ook mogen wij de vijanden geen rust gunnen. En zo is er die dagelijkse strijd voortdurend op onze hoede zijn. Op onze hoede tegen de ingezonkenheid en tegen de verflauwing. En laten we elkaar maar voorhouden, dit is niet het land van de rust. De rust is elders. En pas nadat de vijanden in het zuidelijke gebied helemaal verslagen zijn, dan keert Jozua terug naar Gilgal. Dan komt de rust. Daar mag Israël rusten. Ja, dan moet er voor Jozua nog meer gestreden worden. Maar in de geestelijke strijd moeten we niet verwachten dat hier alles gemakkelijk en voor de wind gaat en rustig gaat. Dat we een rustig leven hebben. En er mag ook geen stilzitten zijn. Er mag ook geen meeheulen zijn met de vijand. Dat zou verraad zijn aan de zaak van de Heere. We kunnen God niet liefhebben en de mammon. We kunnen niet in de wereld leven en denken dat we ook nog via een achterdeur, via de kerk ook nog wel in de hemel komen. We mogen de zonde niet aan de hand houden, wat het ook is. Kennen wij die strijd en de grootste strijd is tegen uzelf. En die zijn eigen hart overwint, die is sterker dan die een stad inneemt. Wanneer u weet uw eigen hart te overwinnen door Gods genade, dan bent u sterker dan Jozua die een stad innam. En dat is de sterkste strijd. Zoeken wij ook door Gods genade dat inwonend verderf te doden? Of heulen wij mee met de vijand? En lachen wij mee met de wereld? En moeten de mensen op het werk zeggen, er is geen enkel verschil tussen hem en ons. Alleen hij gaat zondags naar de kerk. Maar voor de rest doet hij net als ons. Dan verraden wij de Heere Jezus. Knielen we voor de Heer en zeggen we, Heere, leer mij de goede strijd van het geloof te strijden. Want het is één van tweeën. Of u bent een christenstrijder, of u hoort bij de vijand. Maar allen die bij de vijand horen, zullen omkomen. Ook al gaan we nog zo vaak naar de kerk. En dat brengt ons dan tot de tweede gedachte, dat is het oordeel. Want wij lezen hier in vers 40 dat Jozua geen liet overblijven. Hij liet geen overigen overblijven. Ja, hij verbande alles wat Adam had, gelijk als de Heere, de God Israëls, geboden had. En bij die hele rij steden die Jozua overwonnen heeft, lezen wij steeds hetzelfde. De inwoners werden gedood. Hij liet niemand in leven. Alle ziel werd verbannen. Dat betekent dat iedereen, mannen, vrouwen, kinderen, werden allemaal door Jozua en de Israëlieten gedood. Hij sloeg hen met de scherpte des zwaards. Hij verbande deze steden. Hij sloeg hen met de ban. En wanneer mensen dit lezen, dan vinden ze dat heel moeilijk. En ze vragen zich af, hoe kon Jozua dat toch doen? En dan durven ze nog Jozua als een soort bloeddorstig mens te typeren, of nog erger, als een massamoordenaar die bezig is volken uit te roeien. En daar hebben wij een vreselijk woord voor, genocide. Dan zijn er sommigen die denken dat Jozua en het volk Israël zich zeer wreed hebben opgesteld bij de verovering van het land Canaan. En deze vragen kunnen ook bij ons leven als wij dit zo allemaal lezen. En inderdaad, herhaaldelijk lezen wij. En het wordt nog benadrukt in de schrift dat Jozua al de inwoners doodde. Maar dan moeten we wel beseffen, er staat nog iets anders bij. Dan moeten we wel doorlezen in de schrift. En de schrift eerlijk lezen. En eerlijk schrift met schrift vergelijken. En dan moeten we ook eerlijk onze plaats weten in te nemen voor de heilige, hoge, geduchte, majesteitelijke God die gesproken heeft tot heel de mensheid ten dage dat ge daarvan eet, ge zult de dood sterven. Want zonde tegen de allerhoogste majesteit, dat maakt ons allemaal des doods waardig. We verdienen te sterven, u en ik. Waarom? Omdat wij tegen de heilige God gezondigd hebben. Hebben we afgelopen maandag nog over nagedacht op de catechisatie. En weet u en ik hebben maar lage gedachten van God, maar wij beseffen niet de heiligheid en de majesteit van God. En wij hebben de neiging God maar omlaag te halen en onszelf en onze waarde omhoog te halen. Kijk, want dan staat in onze tekst nog iets anders erbij. Hij verbande alles wat Adam had gelijk als de Heere, de God Israëls, geboden had. Dus hier zien wij niet dat Jozua een bloeddorstig mens was. Hier zien wij dat Jozua en het volk geen vrede mensen waren. De Heere had hen dit geboden. En de Heere is recht in al zijn weg en werk. En op verschillende plaatsen lezen wij dat de Heere geboden had om de inwoners van Kanaan uit te roeien. Deuteronomium 7, vers 1 en 2. Wanneer u de Heer uw God zal gebracht hebben in het land, zo zult ge ze slaan, ge zult hen ganselijk verbannen. En Deuteronomium 20, vers 16. Maar van de steden deze volken, die u de Heer uw God ten erve geeft, zult ge niets laten leven dat adem heeft, maar ge zult ze ganselijk verbannen. Dus God zelf heeft geboden aan zijn volk Israël dat zij de inwoners van Kanaan moesten uitroeien. En waarom beval de Heere dit? Het was een oordeel over hun zonden. En God heeft dat oordeel niet uitgesproken van de ene dag op de ander. De Heere heeft dat niet maar heel snel gedaan. De Heere heeft dat maar niet onverschillig gedaan. Het zijn zijn schepselen, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. De Heer heeft geduld gehad. Hoe lang? Honderden jaren. Eeuwenlang heeft de Heer zich gestoten en geërgerd aan het gruwelijk onrecht en de gruwelijke zonden die daar bedreven werden. Het was al ten tijde van Abraham dat hij zich niet mocht vermengen met deze Kanaanitische volkeren. En toen sprak de Heere eens tot Abram: ja, de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Dus de Heere wacht totdat ongerechtigheid vol zal zijn. Zoals het boek der Openbaringen ook zegt, dat de zonden van de mensheid in het laatste der dagen opgestapeld zal worden. Opgestapeld tot de hemel toe. En dan zal het einde komen. Dus de Heere wacht. Waarom wacht de Heere? Opdat hij hen genadig zou zijn. Opdat zij zich zouden bekeren, opdat ze zouden beseffen dat ze niet zo mogen leven. De Heer heeft hen tijd gegeven om zich te bekeren. Dus Jozua en het volk waren niet bloeddorstig. God heeft hen dit bevolen. En God heeft hen dit bevolen na lang geduld. Maar als er geduld op is, dan komt de straf. En dan is er ook geen keren van dat getij. En als ze dan gaan roepen: Heere, doe ons open, doe ons open. We hebben toch in uw straten gepredikt. Dan is het te laat. En dan zullen ze zoeken in te gaan. Maar zullen niet kunnen, want dan is het te laat. En dan zegt Spreuken 1 die huiveringwekkende woorden. Dat nadat de Heere hen zo lang verdragen heeft, zo lang geroepen heeft, en zij hem uitgelachen hebben en hem bespot hebben en zijn naam te grabbel gegooid hebben, terwijl hij alleen maar goed voor hen deed, dan zegt de Heere: in de dag van uw oordeel, dan zal ik lachen. Dan zal het te laat zijn. Want God is een heilige God. Het is eerder gebeurd. Het is eens gebeurd met heel de wereldbevolking. In de dagen van Noach. In Genesis 6, vers 5 lezen wij: de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. En toen heeft de Heere gewacht met veel langmoedigheid. Toen heeft hij Noach opdracht gegeven de ark te bouwen. 120 jaar lang, zegt de Heere, zal de leeftijd van de mensen nog zijn. En daaruit wordt afgeleid dat Noach dan 120 jaar gebouwd heeft aan de ark. En niemand bekeerde zich. En Noach was een prediker der gerechtigheid. Hij heeft gepreekt voor de mensen. Hij heeft hen gewezen op het oordeel van God en op hun zonden. En ze wisten dat hun zonden verkeerd waren, maar ze gingen er gewoon mee door. Totdat eindelijk de langmoedigheid van God ten einde was. En Noach ging in de ark met zijn gezin. En de Heere sloot de deur toe. En toen kwam de regen. En het regende, en het regende, en het regende. De sluizen van de hemel werden geopend. Dat is gebeurd op deze aarde. En de kolkende diepten werden geopend. En de waterfonteinen spoten op. En de mensen werden radeloos. Ze zijn tegen de ark opgevlogen. Noach, laat ons in. Maar de Heere had de ark toegesloten. En ze stierven allemaal. Mannen, vrouwen, kinderen. Niet één bleef erover. En toen de Heere na veel geduld zijn engelen zond naar Lot om hem en zijn gezin uit Sodom te leiden, toen liet de Heere vuur en zwavel regenen op die goddeloze steden Sodom en Gomorra. En allen die daarin waren, werden gedood. Gemeente, wij leven in een tijd waarin men God niet meer vreest. Er worden karikaturen van God gemaakt die ik niet vanaf de kansel wil uitspreken. Dat God een van ons is en dat God maar heel gewillig en goedig is en dat God alleen maar zegent en dat God het kwade niet straft en het allemaal door de vingers laat zien. Zo redeneert de mens. Men vreest God niet meer. Men maakt grapjes over zijn oordeel. Wat er gebeurde met Noach, dat is nou kinderspeelgoed. Dan kun je in de kinderspeelgoed kopen, wat grappig allemaal. Het was niet grappig. Het was verschrikkelijk. Want onze God, zegt het Nieuwe Testament, Hebreeën 13, is een verterend vuur. Vreest God en eert zijn geboden. En leeft naar zijn woord en getuigenis. Want God zal alles, alles in het gericht brengen. En dan zegt de Heere Jezus: de gave van Gods liefde voor een wereld waar niemand naar hem vroeg. De gave van Gods liefde die zichzelf heeft laten kruisigen aan het vloekhout en heeft geroepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Omdat wij allemaal door God verlaten hadden moeten worden. Nu zegt die Heere Jezus, die gave van Gods genade, zegt tegen ons in Lucas 12 vers 5. Ik zeg u, mijn vrienden, vrees niet degenen die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Misschien komt u ooit wel in omstandigheden dat mensen u willen doden. Misschien wel voor het geloof. Alles is te verwachten. De Heere zegt: u zult gehaat worden door alle volkeren om mijn naams wil. Misschien zullen we dat nog meemaken. Vrees niet. voor degenen die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Maar ik zal u tonen wien gij vrezen zult. Vrees dien die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft om in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, vreest dien. En verder zegt de Heer in Lucas 17, vers 29, dat het zo zal zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. En dan verwijst hij naar Sodom en Gomorra en het oordeel dat daarop kwam. En Petrus zegt, in 2 Petrus 3, vers 7, de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Gemeente, de Heere haat het kwaad uit mijn leven en uit uw leven. Hij heeft zijn Zoon daarvoor gestraft. Zo haat hij het kwaad. En als wij ons niet bekeren, dan kan de Heere lang geduld hebben. Maar eens is de maat vol. En dan zal ook op deze wereld, die zo lang hem bespot hebben en zelfs durven beweren dat hij niet eens bestaat, ze negeren hem gewoon, terwijl hij de regen geeft, hij het zonneschijn schenkt, hij hen het leven geeft, hij hen een lichaam geeft die zo complex in elkaar zit, dat kan geen mens begrijpen. En dat durven ze nog te zeggen, dat is allemaal toevallig gekomen. Dan, wanneer ze hem lang getergd hebben, dan zal God met zijn oordeel komen. En daarom zijn de straffen van de Heere niet grillig of arbitrair. Weet u wie grillig is? Weet u wie arbitrair is? Dat zijn de goden van de heidenen. Daar kun je nooit op rekenen. Het zijn menselijke verzinsels. Maar de God van de hemel is recht. Daarom moet God ook aanbeden worden. Omdat hij het kwade straft. Daarom moet God aanbeden worden en geprezen worden. Dat hij het kwade straft en dat hij zijn oordelen uitgiet over de goddelozen. Hoor de verloste kerk in de hemel in Openbaringen 19 vers 2. Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En zo moeten wij het oordeel zien. Het verschrikkelijk oordeel. Wat over deze Canaanitische volkeren gekomen zijn. En we moeten maar heel goed naar onszelf kijken. En heel goed onszelf afvragen. Hoe leef ik? En daarbij, wanneer wij nadenken over dit oordeel over de Canaanieten, mogen we ook daarbij zeggen dat God zo'n gebod om de volken uit te roeien maar één keer gegeven heeft aan Israël. Er zijn later vele oorlogen geweest. Toen stond Israël bekend om zijn barmhartigheid. Denk maar aan de Syrische koning Ben-Hadad, die wist dat de koning van Israël waren genadige koningen. Zo stonden ze bekend. En nergens lezen wij dat de Heere geboden heeft dat ze andere vreemde volk maar moesten uitroeien. God gaf juist bevel aan zijn volk om voor de vreemdeling te zorgen. En voor de krijgsgevangenen te zorgen. De Heere leerde liefde ook tot de vreemdelingen. En er is nog een aanvullende reden waarom de Heere Israël geboden had de volkeren in Canaan uit te roeien. Dat was ook ter bescherming van zijn volk. Want steeds zien we dat ze niet alleen de volkeren uitroeien, maar ook hun afgoden, hun altaren, hun heiligdommen, moest alles vernietigd worden. Deuteronomium 7 vers 5. Hun altaren zult ge afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken. Hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want anders zouden die afgoden tot een valstrik worden. En zo betoont de Heere zijn bijzondere liefde voor zijn volk en zijn zorg. Want hij weet dat als ze blootgesteld worden aan al die afgoderij, dat zal het een valstrik worden. Want gij zult een heilig volk, de Heere, uw God zijn. U zult hem tot eigendom zijn. En later is het ook gebleken dat toen de Canaanieten niet uitgeroeid werden en de afgoderij bleef in het land, dat is hen ook later tot een valstrik geworden. En dat leest u weer in Numeri 33, vers 55, had de Heere al gezegd, indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven, zo zal het geschieden dat gij van hen zult laten overblijven, dat die tot doornen zullen zijn in uw ogen. Een doorn in uw oog, prikkelen in uw zijden. Hoe vreselijk, ja zo vreselijk is de afgoderij. En ze zullen u benauwen op het land. En het zal geschieden dat ik u zal doen, gelijk als ik hun dacht te doen. Zo waarschuwt de Heere voor een vermenging tussen de kerk en de wereld. Voor de toegeven aan het kwaad. En zo gemeente, wij hebben ook afgoden rondom ons. Wij behoren ook de Heer een toegewijd volk te zijn. En als wij nou voor dingen staan en je vraagt, ja mag dat of kan dat? Vraag het nou maar, is het in strijd met de eer van God? Werpt dit een belemmering op tussen de Heer en mijn ziel? Komt er hierdoor iets anders in mijn leven in de knel? Misschien mijn stille tijd verschrompeld, omdat ik zo nodig dit moet doen. Kijk, dan is het een afgod. En daar mogen we ons niet mee inlaten. We spreken wel in de kerk, je moet bruggen slaan naar de wereld. Om zo een getuige te zijn. Ja, we moeten een getuige zijn, maar veel te vaak zijn die bruggen een invalspoort van de wereld in de kerk. Verloochenen wij misschien de Heere Jezus? Is er een verkoeling in ons hart, vervlakking? Is er een afbuigen van de Heere? Als wij de Heere lief hebben, dan kunnen we niet de wereld lief hebben. En als we wel de wereld lief hebben, dan zullen we met haar omkomen. En zo, gemeente, hebben we nagedacht over deze tekst, over de oorlog die Jozua gevoerd had. En ook over het oordeel wat gekomen is. Het is een ernstig woord wat tot ons komt. Hoort ook tot Gods geïnspireerde woord. En dan zien we ook de overwinning. De overwinning die Jozua toen behaald heeft door Gods genade. Maar gemeente, ik denk dat ik dat maar volgende week verder behandel. Want de tijd is ook alweer voortgeschreden. Amen.